Goed, de laatste avond alweer. En vanavond willen we lezen en bespreken 2 Timotheus hoofdstuk 4, vanaf vers 9 tot het eind. Dus 2 Timotheus 4 vers 9 tot en met vers 22. En ik wil dat weer eerst voorlezen uit de Telos vertaling. En Paulus die schrijft daar zijn allerlaatste woorden. Beijver je spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met je mee. Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus, nu heb ik naar Efeze gezonden. Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Wacht ook jij er voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila in het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten. Beijver je voor de winter te komen. Jouw groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heer zij met je geest. De genade zij met jullie. Tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, we zijn nu aan het einde gekomen van deze zeer indrukwekkende brief. En zoals ik ook de vorige keren heb geprobeerd aan te geven, is de diepte en de betekenis van deze brief erg moeilijk over te brengen. Of ook zelf te pakken en in de praktijk te brengen. En dat merk ik vooral als ik op gelegenheden uit deze brief hoor citeren. Of als ik iets lees waar ook geciteerd wordt uit 2 Timotheus. En dan zie je vaak dat men eigenlijk de context en de betekenis van deze brief van Paulus eigenlijk niet goed begrijpt. En we willen vanavond toch doordringen tot de kern. En de kern is dit. Ik heb het ook bovenaan je samenvatting genoteerd. Wie blijft aan de leer en de daaraan verbonden praktijk trouw van apostel Paulus in een tijd van verval in de christenheid? En om alleen al uit te leggen aan mensen dat er een verval gaande is, dat is alleen al heel lastig. Omdat de meeste mensen dat eigenlijk niet zo zien. Maar de vorige keer hebben we gezien, in het derde hoofdstuk, dat de algemene tendens is dat de christenheid, dus alle mensen die zich scharen in het christendom, door hun belijdenis. Ja, die tendens is net zoals de ongelovigen. Dat lees je heel duidelijk in hoofdstuk 3. Ik ga dat nu niet meer voorlezen, maar de mensen zijn zelfzuchtig en hebben een schijn van godsvrucht. Hoofdstuk 3, vers 5. Maar ze hebben de kracht daarvan verloochend. De kracht van de godsvrucht is het kruis van de Heer Jezus. En daar wil men gewoon niet aan. Nou, de Heer Jezus had al voorspeld in Matteüs 13 dat bij zijn afwezigheid het Koninkrijk der Hemelen, dat is het hele gebied waar uiterlijk gezien mensen onder zijn gezag staan. Dat is wel belangrijk, hè? Je hebt een uiterlijk en een innerlijk Koninkrijk. Uiterlijk, dat zijn alle mensen die zich voegen bij het christendom, maar innerlijk, dat zijn de zonen van het koninkrijk, oftewel dat zijn de wedergeboren mensen, Johannes 3. Maar De Heer Jezus heeft gezegd, Johannes, Matthäus 13, het koninkrijk zal zijn begint als een mosterdzaadje, het is het kleinste van alle zaden, maar uiteindelijk wordt het een grote boom en de vogels van de hemel nestelen zich daarin. Dat is geen positief beeld, maar een negatief beeld. En dat beschrijft Paulus hier. En nou is het volgende echt heel belangrijk, want er zijn verschillende stadia, verschillende fasen, verschillende vormen van verval. Het minst erg, maar al wel erg, is hoofdstuk 1 vers 15. En we lezen dat ook straks in vers 16 van hoofdstuk 4. Allen hebben mij verlaten. Daar begint het altijd mee. Het gaat in deze brief steeds om mij, om Paulus. En de houding die men naar hem toe heeft in deze brief, is tegelijkertijd de houding van het hart ten opzichte van zijn boodschap. En die boodschap is het geheimenis of de verborgenheid van Christus, dat wij door het kruis van Christus en door zijn opstanding en door zijn hemelvaart uit deze wereld genomen zijn, dat wij verbonden zijn met een mens in de hemel, dat wij daar zijn gezet in de hemelse gewesten en dat er nu op aarde een persoon is gekomen die de baas is, dat is de Heilige Geest. De gevolgen zijn dat wij dus niet meer tot deze wereld behoren. Dat is één. Alle menselijke religie en menselijke pogingen om de mens, de oude mens, weer te herstellen, dat wordt door het kruis teniet gedaan, dat is nutteloos. Maar er is ook hier op aarde een gemeente waarin Gods geest degene is die alles zou moeten regelen. En dat is de leer van Paulus, dat is mij. Alle hebben mij verlaten, maar Onesiphorus niet. In hoofdstuk 1 vers 16 is er toch iemand die hem verkwikt heeft en hem, zoals het hier staat, barmhartigheid, of sorry, verkwikt heeft en zich voor zijn keten niet geschaamd heeft. Maar de meerderheid had hem verlaten. En dat is nou precies het eerste stadium van verval. Niet een openlijk verzet tegen de Bijbel, helemaal niet. Maar waar vinden we vandaag gemeenten, evangelische gemeenten of gelovigen, die de leer van Paulus in de praktijk brengen? Waar vinden we dat? Mijn persoonlijke mening is nergens. Echt nergens. Bijna nergens. Nou, nee, nergens. Voorbeeld, ik werd uitgenodigd voor komende zondag om te spreken ergens. Ik kreeg vandaag een brief van, nou, welkom zondag, maar dit zijn onze regels. Nou, er kwam een hele lijst. De liederen moest ik zelf uitzoeken. Ik moet in een stropdas verschijnen, ja, daar mag je nog over twisten, dat mogen ze zelf weten. Ik moest uit die vertaling lezen, ik moest zo beginnen met die votum en die groet. Ik mocht niet dat daarover hebben. Ja, weet je. Waar is de vrijheid van de Heilige Geest gebleven? Als we van tevoren alles al vast hebben gelegd. Dus dat is een belangrijk onderdeel van zijn leer. Niet alleen wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, maar bedroeft de geest van God niet, blust de geest niet uit. En hier is er één lichaam. En daar moeten we uitdrukking aan geven. Dat ene lichaam betekent niet die en die gemeente zijn onafhankelijk, maar ze zijn gewoon de gemeente in de plaats Baren of de gemeente Gods in de plaats Amersfoort. Maar allen hebben hem verlaten en dat is denk ik vandaag ook wel redelijk het geval, helaas. Nou, het tweede stadium van verval is dat je verkeerde leringen echt tegen de Bijbel in gaat verkondigen. Dat was hoofdstuk 2. Ongoddelijk gezwets noemt hij dat in hoofdstuk 2 vers 16. Nou was er vorige week een grote conferentie in ons land. Ik zal maar niet zeggen waar en hoe, want dan krijg ik weer boze mails. Maar een vriend van mij was daar en ik kreeg een appje van hem en hij zei, ja, er staat iemand hier op het podium te roepen dat er is iemand in de zaal met dat probleem. Er is iemand in de zaal met last van zijn hiel. Er is iemand met buikpijn. Kom naar voren. Nou, dat is dus dat ongoddelijke gezwets. Sorry dat ik het even zo hard zeg. Maar dat is de tweede vorm van afval. Het eerste is dus dat je dat hele hemelsaspect van de gemeente achter je laat. Wij gaan alles organiseren, wij gaan alles regelen. Wij maken ons eigen gebouwen, eigen kerken, eigen namen. Het tweede is, er komt ook verkeerde leer. En dan zegt hij dat in hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Dat die woorden, ongezonde woorden, voort zullen woekeren als de kanker. Vers 17. En daar moest Timotheus ook tegen optreden. Hij zegt in vers 25 dat hij ze moest terecht wijzen met zachtmoedigheid. Nou, en dan heb je nog een vorm van verval, en dat is de ergste. En dat is eigenlijk in hoofdstuk 3 het verzetten tegen de waarheid, vers 8. Dat is wat we vandaag in Nederland vinden in de vrijzinnigheid. Daar wordt openlijk de Heer Jezus gelogend. Jehovah's getuigen bijvoorbeeld ook, maar ook in de vrijzinnige kringen. Alles mag je zeggen, maar verlossing door het kruis van Christus en van Golgotha, dat mag je niet meer zeggen. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 3 vers 8, het zijn mensen bedorven van denken. Nou, in die situatie zitten wij vandaag. En de brief zegt eigenlijk, wat is nou jouw houding tegenover mij? Ben je een Onesiphorus? Schaam je je niet voor mij? Ga maar eens roepen vandaag de dag in een gemeente, als ik daar zondag heen ga en ik ga zeggen, nou luister, waar is hier de vrijheid van de geest? Ik bedoel, nou ja, dan is de kans natuurlijk groot dat ze zeggen, dit nodigen we niet meer uit. Toch? Maar goed, het is een vraag. Ben je iemand die hem verlaten heeft? En in hoofdstuk 4, waar we nu gaan, wat we nu gaan bekijken, zie je een aantal mensen die van nut waren voor Paulus en die zich ook niet geschaamd hebben voor zijn dienst. En dat is in de Bijbel altijd zo. Algemene christenheid wordt geschilderd. Neem Romeinen 3, daar wordt gezegd van de wereld, niemand is rechtvaardig. Maar in Romeinen 16 zie je juist dat er een aantal rechtvaardigen zijn. Die door het geloof heel nuttig zijn geweest voor de gemeente. En dat is hier ook zo. Dus redelijk negatief de schildering van de christenheid. Maar in dit hoofdstuk zien we een aantal lichtpunten. En dat is ons overgeleverd om ons aan te sporen van ja, maar wat is nou jouw houding tegenover de leer en het leven van de apostel Paulus, zoals geopenbaard in het woord van God. En de tweede vraag is, ben jij ook iemand die in deze situatie van vandaag zijn dienst ten volle wil vervullen? Ondanks tegenstand, ondanks verdrukking, ondanks dat mensen je gaan uitlachen of juist je niet meer willen uitnodigen of niet meer willen luisteren. Dat is de vraag. Ja? Dat is de lading van deze brief. Het gaat dus voortdurend om onze houding tegenover de hele leer van de gemeente, die een hemels volk is en daaraan verbonden, de geest van God, die hier op aarde gekomen is om daar woning te maken en dingen zo te ordenen dat het naar zijn gedachten is. En daar gaan we ook vanavond over nadenken. En dan beginnen we met vers 9. Hij zegt, beijver je spoedig tot mij te komen. Paulus zat in de cel, was aan het einde van zijn leven gekomen, hij wist dat ook. En als je in een situatie zit waarin het achteruit gaat, waarin het minder is in de gemeente, waarin je om je heen ziet van, tuurlijk, er zijn veel mensen die de Heer Jezus kennen. Tuurlijk, er zijn veel mensen die ook het goede zoeken daarin. Maar toch moeten we eerlijk erkennen dat de meerderheid niet leeft naar de roeping. En dan heeft hij gewoon iemand nodig om zich aan te sterken. Dat had ook Paulus. Hij had behoefte aan gezelschap. Je kunt niet alleen of alleen met de Heer. Dat klinkt heel geestelijk. Maar het is het toch niet. Je kunt dat niet alleen aan. Je kunt niet een dienst vervullen in deze wereld, in de gemeente, voor deze dingen, deze waarheden, helemaal alleen. Dat gaat niet lukken. Tuurlijk, Lucas was erbij, maar hij verlangde echt naar Timotheus. Want hij heeft over Timotheus gezegd in Filippenzen 2, vers 20, niemand ken ik die zo trouw de belangen van Christus zoekt. Met zo'n gezindheid ken ik niemand. Nou, dat zal maar over je gezegd worden, hè? En zeker nu Demas hem had verlaten, ook weer een dienstknecht. Ja, had Paulus toch behoefte aan deze broeder, jongere broeder, die wat timide was en wat verlegen was qua karakter. En ook een zwak lichaam had, overigens. In de eerste brief wordt hij geadviseerd om een beetje wijn te drinken, vanwege zijn maag en zijn vele lichamelijke zwakheden, staat daar. Het was dus niet een sterke persoonlijkheid naar de wereldse maatstaven, maar geestelijk was hij van onschatbare waarde. En Paulus keek niet met de ogen van de wereld, maar met de ogen van de Heer naar hem. En vandaar beijver je tot mij te komen. En daarom moeten wij ook leren van elkaar, van ja, broeders en zusters die de Heer aanroepen uit een rein hart. Maar nog beter is het met mensen te spreken over de geheimenissen van God, over de leer van Paulus, over wat is de gemeente, over wie is Christus, over dat soort zaken. Nou, dat bouwt je dienst en je geloofsleven enorm op. Ik ken heel veel christenen, heel veel fijne broeders en zusters, maar er zijn er maar een paar, en dat zeg ik niet uit hoogmoed of zo, of uit, dat wordt mij natuurlijk ook vaak verweten, hè, bedweterig dit en stellig zus, maar er zijn maar een paar die hun hart vol hebben van de geheimenissen van het woord van God, van de gemeente, van we zijn met hem daar gezet en we hebben hier op deze wereld geen plaats. En nou, al die dingen die ik hiervoor noem. Dus nogmaals, niet zo bedoeld door mij als uit de hoogte of zo, want ik ben zelf meer dan, nou, ik denk 15 jaar op de weg met de Heer geweest, zonder dat ik deze dingen echt zelf mijn eigen had gemaakt. En dat geldt voor iedereen. Het kost ook tijd om dit te pakken. Zeggen van, hé, dit is de diepte van Gods woord. En misschien kan ik jullie iets voorlezen uit Colossenzen 2, want dat is enorm bemoedigend voor mij, dat stukje. Misschien voor jullie ook. Hoofdstuk 2 van de Colossensebrief, vers 1. En je moet weten dat de Colossenzen, die waren al in hun hart bezig afstand te nemen van Christus alleen. Dat is heel belangrijk om te weten. Hij gaat ook tegen de Colossenzen niet zo ver als tegen de Efeziërs in die brief. Want hij heeft het tegen hun ook niet over de wapenrusting, dat soort zaken. Want de wapenrusting, hij zegt, dat is voor hen die stand moeten houden. Na je taak geheel vervuld te hebben, houd stand. Maar zij waren al dat punt voorbij. Ze hadden in hun hart ruimte gegeven voor wijsbegeerte, Joodse leringen, wetticisme. En er was dus een situatie ontstaan waarin zij als het ware af begonnen te drijven van hun hemelse roeping in de praktijk. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u. Hebben wij, denk ik, geen weet van, maar hij wil dat wel. Want waar was hij voor aan het strijden? En Epaphras met hem. Hoofdstuk 4 vers 12. Nou, dat ze vast blijven staan, volmaakt in de hele wil van God. Dat betekent dat ze maar bij één ding bepaald werden, en dat was dat hun positie, hun leven, hun toekomst was in een verheerlijkte Heer. En dat was aan het afnemen, en daarom zegt hij dit. En ook voor hen in Laodicea. Nou, we weten hoe het met Laodicea is afgelopen, helaas. En voor alle die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dat zijn wij. Als Paulus bad, dan bad hij voor deze dingen. Dat ze bleven staan bij het geopenbaarde geheimenis van Christus. Maar wat zegt hij dan? Let op. Opdat, vers 2, dus het doel van die strijd is, opdat hun harten vertroost worden, dat is 1. En zij samengevoegd zijn in liefde, dat is 2. Tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, dat is 3. He, tot kennis van de verborgenheid van God. Als je die verborgenheid gaat begrijpen, en ik weet uit ervaring hoe de Satan zijn pijlen daarop richt en zijn listen. We kunnen als gemeente heel druk zijn met van alles en nog wat. We kunnen het over de Heer Jezus hebben, we kunnen het hebben over bekering. Toch kunnen we in de situatie zijn van de Colossenzen. Namelijk dat we niet dat inzicht in die verborgenheid van God hebben. En dat we niet samengevoegd zijn in de liefde. En dan zegt hij erachteraan, Christus, dat staat dan tussen haken, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt, zie. Dus die strijd die gaat maar door. En Paulus die wilde Timotheus bij zich hebben. Want ook in de gevangenis werd hij niet met rust gelaten door de tegenstander. Wat we zullen zien. Satan laat niemand met rust die deze dingen zich eigen wil maken. Die een persoon wil zijn die hier op aarde leeft als een hemelburg. En die getuigt van zijn Heer en Heiland verheerlijkt aan de rechterhand van God. Want Demas, vers 10, het is een typisch voorbeeld van een persoonlijk afval of verval, laat ik het even zo zeggen. Want hij gaat niet voor eeuwig verloren, denk ik, Demas. Maar wat had hij gedaan? Hij had Paulus verlaten. En als je het woord van God dus zo gaat lezen, dat het niet alleen maar een geschiedenis is, maar dat het een geestelijke houding is van iemand. Wij kunnen ook Paulus verlaten. Uit liefde voor de tegenwoordige eeuw. En dat wil niet zeggen dat hij gelijk in zonde was. Dat hij in zonde leefde. Maar de tegenwoordige eeuw, met al zijn menselijke inzichten en menselijke gewoonten en tradities, ja, dat hier en nu denken, dat had hij lief gekregen. Hij was naar Thessalonica gereisd. Nou, heel veel bijbeluitleggers hebben daar allerlei suggesties over gedaan, maar het is volgens mij een beetje luchtfietsen, want wat hij daar deed is gewoon niet duidelijk. Het kan zijn dat hij daar een bepaalde handel had. Het kan ook zijn, dat lijkt mij iets waarschijnlijker, maar wie ben ik, dat hij het onder het mom deed van een soort evangelisatietrip of een soort dienst voor de Heer. En dat hij daarheen is gegaan, maar Paulus onthult eigenlijk dat hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. Maar ook daar is geen bewijs voor. Waar het mij wel om gaat, is dat er veel demassen zijn. En er zit ook in mijn hart eentje van, oké, dat kruis, altijd maar, dat kruis, de oude mens in de dood, niet met deze wereld mee, niet ook in de gemeente, niet met menselijke instellingen. Ja, dat is makkelijk, hè? Dat doen we snel. Uiteindelijk is het een verlaten van de leren van de vrijheid van de geest en de hemelse positie van ons als gemeente. Dat is iets geweldigs. En Paulus die streed voor die gemeente. Hij streed in de gebeden. En hij zegt ook in Efeze 6, bid voor mij. Waarom? Nou, als ik mijn mond open, dat ik over dat geheimenis mag spreken zoals ik behoor te spreken. Zie, dat is dus, de geest is de baas. Dat is niet van, ik ga een bijbelstudie doen en ik ga een boekje lezen en ik weet nu iets over het geheimenis te zeggen. Nee, dat is bid voor mij. Want, ja, ik kan dat dus niet. Het kruis betekent, de oude mens, ook dus met alle methoden van menselijk onderricht en menselijke training, ja, dat is niet in de gemeente van toepassing. Je kunt iemand trainen, maar het is een heel ander verhaal of iemand door de geest geleerd wordt. Door middel van een bijbelleraar uiteraard. Maar ik heb wel ontdekt dat in onze evangelische cultuur er heel veel trainingen zijn en heel veel goed bedoelde bijbelscholen en onderwijsinstellingen. Maar de vraag is alleen of dat ook iets is wat door de geest, door de Heilige Geest gebruikt wordt. En ja, zoals ik van de week las in een studie, there are a lot of soul-like teachers. Soul, dus vanuit de ziel en niet vanuit de geest. En Paulus wist dat. Hij zegt tegen de Corinthiërs, ik was bij jullie met vrezen en beven. Hè? Opdat mijn woord zou zijn niet met woorden van wijsheid, maar in de kracht van God. En dan zegt hij aan de Efeziërs nogmaals, bid voor mij. Dat ik mag spreken zoals ik behoor te spreken. En dan zegt hij tegen de Colossenzen, hij zegt, ik zal het even voorlezen, dat ken ik niet uit mijn hoofd. Volhard in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent, kun je nagaan, waakzaam tijdens het bidden, met dankzegging en tevens voor ons bid dat God ons een deur voor het woord opent om over de verborgenheid van Christus te spreken. Dus dat is niet een deur open om mensen te vertellen dat ze zich moeten bekeren, maar om over de verborgenheid van Christus te spreken. Dat is dus een stapje verder nog weer. Nou goed, Demas had dat allemaal verlaten. Hoewel die nog een medearbeider wordt genoemd in Filemon, vers 24. En was naar Thessalonica gereisd. Dat had Paulus bedroefd. En wij kunnen ook door mensen bedroefd worden. En hij heeft dan ook zijn hart bij de Heer. Maar hij wil graag Timotheus bij zich hebben daar. En ik heb eronder gezet, wij hebben de keuze, hebben wij de verschijning van Christus lief? Hoofdstuk 4 vers 8. Ik heb daar al iets over gezegd toen. Of de tegenwoordige wereld. En nogmaals, dat is dus niet zondige dingen. Dat is het hele denken van hier beneden liefhebben. Tegenwoordige eeuw. En de verschijning is, straks als hij verschijnt, zal aan het licht komen wat er in ons leven van hem was. Of er iets tot oneer van hem was, of tot eer. En als je dat voor ogen houdt, als hij tot zijn eer komt, ja, dan maak je andere keuzes, denk ik. Crescens, de enige keer in de Bijbel dat hij over hem gesproken wordt, die ging naar Galatië en Titus naar Dalmatie, dat ligt in het huidige Joegoslavië, is mij verteld. Maar die waren uiteindelijk uitgezonden, of vertrokken, en verder zijn er geen mededelingen over gedaan. Vers 11. Alleen Lucas is nog bij mij. En Marcus, haal hem op en breng hem met je mee. Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Typisch dat hier twee schrijvers worden genoemd in één vers van onze evangelie. Het evangelie van Lucas en het evangelie van Marcus. Lucas wordt door hem de geliefde arts genoemd, was een hele stabiele persoon en vergezelde Paulus op veel reizen. En ik wil iets over Marcus lezen uit Handelingen 13. Johannes Marcus, neef van Barnabas en zoon van Maria, in wiens huis de bidstond voor Petrus werd gehouden toen deze gevangen was. Het is maar even dat je het weet. En dan zien we in Handelingen 13... zien we dit, Vers 13. Het gezelschap van Paulus nu voer af van Paphos en kwam in Perge en Pamphylië. Johannes, dat is dus deze Marcus, echter scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Merkwaardig. Dus het hele gezelschap van Paulus was daar bezig in die reizen met die, dat ene doel, de verborgenheid van Christus, het evangelie van de genade van God. En dan gaat in één keer Johannes Marcus naar Jeruzalem. En men heeft wel gesuggereerd, het lijkt mij heel aannemelijk ook, dat hij niet klaar was voor het feit dat heidenen deelden in de zegeningen van de gelovige Joden in Christus. En vandaar ook dat in Handelingen 15 Paulus ineens niet wil dat hij meegaat. In vers 37, Barnabas wilde Johannes, Marcus geheten meenemen, maar Paulus echter achtte het juist hem die hen van Pamphylië af in de steek had gelaten en niet met hen was meegegaan naar het werk, niet mee te nemen. Zie? En Paulus wist dus kennelijk toen dat iemand die niet met zijn hart, ik weet niet of het 100% waar is, maar ik denk dat er wel iets in zit, open stond voor juist de kern van het geheimenis van Christus, dat hij hem niet mee wilde. Maar hier in dit vers 11 wordt er juist gezegd dat hij weer helemaal hersteld is en dat hij van veel nut is geweest voor de dienst. Dat is mooi. Demas had hem verlaten, Marcus ook, maar Marcus was hersteld. En dat is de genade van de Heer. Is het nou niet heel mooi dat juist hij het evangelie heeft geschreven waarin de Heer Jezus wordt voorgesteld als de trouwe dienstknecht, terwijl hij zelf op een bepaald moment in zijn leven ontrouw was geweest. En dat leert ons dit, mij tenminste. De ervaringen die God kan gebruiken in ons leven, in ons falen, die kan hij gebruiken ten goede. Want ik denk dat Marcus, dat geldt overigens ook voor Petrus, hè, die de Heer verloochende, maar dat Marcus in zijn houding naar Paulus toe eigenlijk ja, heeft ervaren hoe het is om ontrouw te zijn. En juist hij wordt gebruikt om de Heer af te schilderen als de trouwe dienstknecht. Dat is toch prachtig? Vind je? En Marcus wilde hij ook bij zich hebben. Dus dan hebben we Timotheus, Lucas, Marcus. Dat zijn er al drie. En hij was, let op wat er staat, hè, hij is mij van veel nut voor de dienst. Deze brief gaat over dienst voor de Heer. Niet vrucht voor de Heer dragen of leven als een gelovige, maar dienst, dat betekent werk voor de Heer in zijn koninkrijk, werken, nu. Vers 12, Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Efeze is een gemeente waar Paulus de hoogste waarheden aan kwijt kon over de gemeente van God. Ik ben nu bezig in Harderwijk met de laatste lessen over Efeze, ook vers voor vers. En het is ongelooflijk wat hij aan die gemeente kwijt kon. Ze hadden geen problemen, ze hadden geen afwijkende dingen. Hij kon daar gewoon de volle genade van God kwijt. Maar Efeze, de gemeente daar, is helaas afgegleden, want in Openbaring 2 wordt gezegd tegen die mensen van: ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En ja, bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u. En dat gevaar is er altijd weer. Hier werd Tychicus naar Efeze gezonden. Paulus waarschuwde ze al voor valse broeders in Handelingen 20. Hij had tegen Timotheus gezegd in hoofdstuk 1 van de eerste brief: beveel sommigen geen andere leer te brengen, hè, want Satan komt altijd met andere leer. Maar toch is dat allemaal uiteindelijk ja, niet gelukt. Ze hebben de Heer verlaten en hij heeft ze erop aangesproken. We weten niet of ze zich bekeerd hebben, maar dat is het laatste wat we weten uit Openbaring 2. Vers 13, als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. De Heer die denkt aan de kleinste dingen, ook een mantel zoals hier. En het Griekse woord, dat betekent een wollen mantel. We weten niet waarom die vergeten was of achtergelaten had. Maar in ieder geval was die bij Troas achtergebleven. En de perkamenten, daar is ook heel veel over gezegd en gesuggereerd. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Ik denk dat het zo zit, maar het is maar een suggestie van mij. De boeken, dat zijn de geschriften van het Oude Testament. Met daarbij eventueel de commentaren. En de perkamenten, dat zouden blanco perkamenten kunnen zijn. Zouden, hè? Ik weet niet zeker. Want Paulus wilde graag doorgaan met zijn schrijverij. Met Gods woord verbreiden vanuit zijn cel. Zijn dienst was nog niet ten einde. En dat geldt voor ons ook. Zijn wij ook bereid om ons te verdiepen in de schriften? En om dat ook door te geven aan anderen. Juist over dat geheimenis, over die verborgenheid van Christus. Dat hebben de gemeentes vandaag hard nodig. Er wordt ongelooflijk veel over discipelschap verkondigd, als ik zo om me heen kijk. En er wordt ongelooflijk veel over persoonlijke heiliging gesproken, allemaal prima, uiteraard. Maar de bijzondere positie van de gemeente, dat is eigenlijk al die eeuwen verborgen gebleven. Ik heb het dan over de eeuwen van de christenheid. En al in de derde eeuw na Christus was de gemeente zo'n beetje opgegaan in de wereld. Toen Constantijn het christendom verklaarde als staatsgodsdienst. En John Nelson Darby, wel eens van gehoord? Van 1800 tot 1880. Die heeft, denk ik, die hele verborgenheid weer aan het licht gebracht. Zoals niemand dat voor hem gedaan heeft. Dat is heel bijzonder. Daarna kwamen er ook allerlei broeders die dit allemaal weer gingen uitwerken. Maar hij was degene die dat weer op het, hoe zeg je dat? Aan het voetlicht heeft gebracht. Heel bijzonder. Perkamenten. Ze hebben zich lam geschreven, die broeders, in die tijd. Om deze dingen door te geven. Je kunt het allemaal nalezen op stempublishing.com. Voor de luisteraars thuis, zoek het maar eens op. Dat is ongelooflijk wat er allemaal te vinden is aan onderwijs. De mantel. Kijk, Elisa kreeg de mantel van Elia. Ik denk niet dat wij kunnen zeggen dat we de mantel geestelijk van Paulus hebben, want er was maar één apostel zoals hij. Maar ik denk, geestelijk liep daar Timotheus met die mantel. En dan vroegen ze, waar is die mantel? Ja, die is van Paulus. En er zit toch wel iets in van dat we zijn boodschappen door blijven geven. En dat is iets wat ik mezelf wel heb voorgenomen. Vers 14. Alexander de Kopersmid. Er staan heel veel Alexanders in de Bijbel. Stuk of 4 heb ik het daar al genoemd. Maar dit was toch weer een andere, de vijfde. Hij heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Deze meneer woonde in Rome. En hij was kopersmid. Ik heb dat in het Grieks even opgezocht. Dat duidt meer op metaalbewerker. Terwijl hij zelf een schallend symbool was. Klinkend metaal, zoals 1 Korinthe 13 dat zegt. Want hij had met zijn woorden, de woorden van Paulus en de zijnen zeer tegengestaan. Dus je kunt Paulus verlaten, dat is één. Maar je kunt ook hem tegenstaan, dat is wat er vandaag ook heel veel gebeurt. Tegen hem ingaan. Kom ik zo nog even op. En dan zegt Paulus, De Heer zal hem vergelden naar zijn werk. Het is heel bijzonder hoe hij omgaat met zijn vijanden. En dat geldt eigenlijk voor ons net zo. Wij moeten hiervan leren. Sommigen waren hem trouw, wat ik al zei. Sommigen verlieten hem. En hier is zelfs iemand die hem veel kwaad had berokkend. Ja? Maar Paulus laat het oordeel over aan de Heer. Als er vijandschap was op hem persoonlijk gericht, van Paulus dus, dan liet hij dat over aan de Heer. Maar als de Heer, als er verzet was tegen de Heer zelf, vijandschap tegen de Heer, dan was het een ander verhaal. 1 Timotheüs 1 vers 20. Onder hen zijn Hymenaeus en Alexander, een andere Alexander dus, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Nou, een apostel zoals Paulus kon dat doen, mensen aan de Satan overleveren, wat dat precies inhoudt, is niet zo makkelijk nog, maar dat is vandaag niet meer mogelijk, denk ik, door ons, dat je iemand aan de Satan overlevert. Maar het is wel bijzonder om te zien hoe hij enerzijds zegt, de Heer zal hem vergelden. En ook verderop zegt hij, even kijken, mogen de Heer, mogen het hun niet toegerekend worden, vers 16. En er is nog iets, want ik lees, ik heb ooit een studie gelezen van onze voorganger, broeder Braaksma, over... Het feit dat mensen alleen nog maar kunnen verloren gaan om één zonde, dat is de zonde van ongeloof. En alle andere zonden zijn op een of andere manier vergeven, maar die niet. En dat is dan een beetje gebaseerd op Johannes 16. Maar als ik dit lees, denk ik, ja, de Heer zal hem vergelden naar zijn werken, meervoud. Wij worden allemaal op onze werken beoordeeld voor de rechterstoel van Christus, hè. Het zij goed, het zij kwaad. Wat in ons lichaam is gedaan. Maar de ongelovigen, mensen die dus Christus niet hebben aangenomen als hun verlosser en heiland, die zullen worden geoordeeld naar hun werken. Er is dus ook verschil in oordeel. Het is niet zo dat, denk ik, alle mensen, of ze nou Adolf Hitler heten of weet ik voor wie, alleen maar door één zonde verloren gaan, maar hun hele werken. Openbaring 20 vers 12, zie je dat ook staan, komen openbaar voor de troon van God, voor de grote witte troon. En die Alexander, die had hem zeer tegengestaan en hij zegt, de Heer zal hem vergelden naar zijn werk. En als we vandaag kijken naar mensen die tegen ons zijn, tegen ons persoonlijk, omdat we geloven, is dan ook zo onze houding of gaan we er tegenin? Het is de houding van de Heer dit. Dus ik lees even voor Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden, de grote en de kleine, voor de troon staan en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was. Dat zijn dus meerdere boeken met... Dat betekent niet dat, dat er heel veel boeken zijn, omdat er zoveel doden zijn. Maar dat betekent dat er boeken zijn, omdat er meerdere werken zijn. Die Alexander, de kopersmid, was een tegenstander van Paulus. Vers 15, pas op voor hem, Timotheus, want dit soort mensen komen vaak als een engel van het licht, maar ze staan de leer van Paulus tegen. Misschien gedroeg deze meneer zich ook wel zo en daarom wordt Timotheus gewaarschuwd. Timotheus was nog een beetje een timide figuur en wordt uiteindelijk, als hij straks komt in Rome, ongetwijfeld geconfronteerd met deze meneer. Maar zijn er vandaag ook niet veel mensen die de woorden van Paulus tegenstaan? Als het gaat om het spreken van vrouwen, bijvoorbeeld zusters, daar wordt tegengestaan. Er wordt gezegd, nee, maar dat kan wel, want... En dan komt er weer een of ander argument. Ik denk niet dat dat klopt. Maar er zijn al die elementen van de leer van zijn woord over de gemeente. Over hoe functioneert dat? Over hoe moet dat nou gaan? dat wordt ook tegengestaan. Soms niet bewust, gelukkig, zoals deze meneer, maar dan toch onbewust. En dan zien we hier wat, waar we zo vaak in deze brief getuigen van zijn geweest. De tegenstand van de mens tegen de openbaarwording van het geheimnis van God, Christus. En dat, daar gaat het uiteindelijk om. Christus zichtbaar in de gemeente. Was hij van deze wereld? Nee. Zijn wij dan van deze wereld? Ook niet. En hij is de Heer. Dus laten we ook aan hem gehoorzaam zijn. Zoals hij zich hier op aarde manifesteert in de gemeente. Als zich wil manifesteren. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij me geweest. Dat is toch wat? Dat woordje verdediging betekent niet dat hij zich verdedigde om vrij te willen komen. Maar hetzelfde woord vinden we in Handelingen 22. En dan zegt hij: mannen, broeders en vaders, luistert nu naar mijn verdediging tegenover u. Ja? Dat was in Handelingen 22. Hij wenkte het volk en dan gaat hij in de Hebreeuwse taal spreken. Dan gaat hij hun vertellen over zijn bekering. Hij gaat zich dus niet verdedigen, maar hij gaat zich rekenschap geven van wat er was gebeurd. En dat is ook voor ons. We hoeven ons niet te verdedigen tegen de wereld. Maar geef rekenschap van wie de Heer Jezus is in je leven. Allen hebben mij verlaten. Dat is toch wat? Dan hebben we het over de gemeente in Rome, waar de brief aan de Romeinen aan is geschreven. Niemand van hen had hen bijgestaan. Maar je moet je voorstellen dat je in Rome zit, waar de keizers de christenen vervolgen, waar ze je als het even kan in de arena gooien, waar je tegenover wilde dieren wordt gezet, waar je wordt gebruikt als levende fakkel, zoals bij Nero dat deed. Als je het lef had om bij Paulus' verdediging te zijn, in een openlijke situatie, dan kon je er bijna zeker van zijn dat je daar gevolgen voor had te verduren. Nou, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, toch? Maar Paulus had geen angst. Gaan we zo zien. En wat zo bijzonder is, daaronder heb ik de parallel gezet met Psalm 22 en dit hele stukje. 7 parallellen. Nou, je kunt het lezen. Psalm 22 zegt: mijn God, waaruit ga mij verlaten? Al hebben mij verlaten, zegt hij. Tweede is: ze sperren hun muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Paulus zegt: ik ben uit de leeuwenmuil verlost. Er is een bende boosdoeners opgestaan, zegt Psalm 22, vers 17. Paulus zegt: hij zal mij redden van elk boos werk. Vers 20: Gij Heere, wees niet verder. Vers 17 van dit hoofdstuk: de Heer heeft mij bijgestaan. Red mij, verlos mij, zegt Psalm 22, vers 21 en vers 22. De Heer zal mij redden, zegt Paulus, vers 18. Vers 23: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Let op, hè, uw naam. Dat is de naam van de Vader, maar dat is in Psalm 22 nog niet helemaal duidelijk, maar dat wordt later duidelijk. Opdat de prediking ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen. De prediking van het geheimnis is altijd verbonden met de Vader. En het laatste, het Koninkrijk des Heren, vers 29. En Paulus zegt: hij zal mij behouden en bewaren voor zijn hemels koninkrijk. 7 overeenkomsten. Psalm 22 spreekt over de Heer Jezus. Paulus is zijn Heer gelijk geworden. En dan komt precies uit wat de Heer zegt in Matteüs 10. Het is de discipel genoeg, hè, om te worden als de meester. En als wij, als jullie, als ik, en dat is een strijd, kan ik jullie verzekeren, die gaat pas losbranden als je dit echt wil. Als je echt pal wil staan voor deze dingen. De verborgenheid van Christus. En die dingen die daaraan verbonden zijn. Dan krijg je al deze dingen in leven. Daar krijg je mee te maken. Mensen gaan je in de steek laten. Je krijg met de leeuwen te maken. Boos werk. Ik heb het zelf meegemaakt. Boos werk van mensen die, waarvan je denkt, nou, dat zijn aardige mensen, maar ze hebben een heel ander motief dan je denkt. Maar de Heer staat je bij. Hij zal zich aan je openbaren op een hele bijzondere manier. Hij zal je redden van elk boos werk. En je zult je dienst vervullen en bewaard worden voor zijn hemels koninkrijk. Bijzonder, hè? Ik heb het niet van mezelf, hoor, maar dit is een heel mooie vergelijking. Vers 17. De Heer heeft mij bijgestaan en gesterkt. Er is zoiets als de Heer Jezus kennen. Er is ook zoiets als, hij heeft mij bijgestaan en gesterkt in een christenheid die van hem af is gedwaald. Dat is wat anders. Dat is hier bedoeld. Het doel is de prediking. Welke prediking? Nogmaals, niet de prediking van, nou, bekeer je en je zonden worden vergeven, punt. Nee, bekeer je, dan worden je zonden vergeven en dan heb je een eeuwige heerlijkheid met Christus, omdat je dan op dat moment met hem bent verenigd in de hemelse gewesten en onderdeel bent geworden van zijn lichaam hier op aarde. Dat is de hele prediking van Paulus. En die moest ten volle vervuld worden, want het was nog niet klaar in die gevangenis. Die man ging gewoon door. Perkamenten had ik het al over gehad. Ook zijn verdediging heeft hij ongetwijfeld getuigd, zoals hij dat ook in Filippenzen 1 aangeeft. Dus er is nooit een tijd waarvan je zegt, het is klaar. We hebben allemaal mensen om ons heen. Het zij op ons werk, het zij in de familie, het zij in de gemeente natuurlijk, die je toch nog verder kan helpen in de geheimenissen van de schrift. En die hen toch nog meer en meer kunnen bepalen bij de Heer in de hemel. En dat is wat hij wilde. En al het andere was voor hem ondergeschikt. Hè? Hoofdstuk 2 zegt ook, niemand die als soldaat dient, vers 4, wikkelt zich in de zorg van het leven. We hebben vandaag niet te maken met vervolging zoals in landen als Noord-Korea, maar we hebben wel te maken met de zorgen van het leven die echt op ons afkomen. Allerlei soorten afleidingen en verleidingen. Maar hij zegt, nee, die prediking moet vervuld worden. Vervul je dienst ten volle, had hij ook eerder gezegd in vers 5 van hoofdstuk 4. Het gaat dus in deze brief om de dienst. Niet iedereen is zo'n dienstknecht. Of dienstmaagd, een ouderwets woord. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. Ja, er is ook al heel veel over gezegd. Ik heb zelf de indruk dat hier bedoeld wordt toch de Satan, die middels allerlei boze mensen en bedriegers en de overheid en noem het maar op, probeerde Paulus de mond te snoeren. Maar hij werd eruit verlost. Hij is eruit gered. En al de volken moesten het horen. Dat is dus niet hetzelfde als maak alle volken tot mijn discipelen door hen te leren wat ik hen geboden heb. Dat is wat anders. Dat is het koninkrijk, dat is niet hetzelfde als de gemeente. Daar kunnen we wel een keer een avondje over hebben misschien. Maar hier gaat het over de prediking door mij. Jezus heeft dat hele punt van de verborgenheid niet of nauwelijks onderwezen zijn discipelen. Niet eigenlijk. Hij heeft het wel over de gemeente, maar dan in een hele basale vorm eigenlijk. Vers 18, de Heer zal mij redden van elk boos werk. Het gevaar was nog niet geweken. Allerlei gevaren loerden om de hoek. Mensen die hem wilden afhouden van zijn boodschap. Er is veel boos werk in de wereld. Maar er is ook veel boos werk in de christenheid, helaas. Mensen die, waarvan je denkt, die kunnen, kan ik vertrouwen, maar die blijken dan uiteindelijk toch voor hun eigen succes te gaan, of hun eigen eer, of hun eigen geld, of hun eigen koninkrijkje. Ik heb laatst nog zo'n situatie meegemaakt. Onvoorstelbaar hoe iemand die zich voorganger noemt, zich zo kan gedragen. En niemand die er wat aan doet. Maar de pijlen van Satan, de listen, worden altijd gericht op hen, ik zei het net al, die stand moeten houden. Hoofdstuk 6 van Efeze zegt, om te kunnen stand houden tegen de listen van de duivel. En dan zegt hij even verderop, neem daarom de hele wapenrusting van God op om weerstand te bieden in de boze dag en om na alles volbracht te hebben stand te houden. Zie? Dus je kunt pas stand houden als je alles volbracht hebt. Als je bent gebracht bij dat geheimenis, als je dat ook in je leven in de praktijk brengt. En dan pas komen die verschrikkelijke pijlen, vurige pijlen, dan gaat die leeuw brullen en dan ben je echt aangewezen op die hele wapenrusting van God. En dan komt er een lofprijs, ook bijzonder, dat Paulus begon zijn carrière, om het zo te zeggen, zijn loopbaan in Handelingen 16. Ik heb het van de week nog gelezen toevallig. Ongelooflijk dat hij daar in Filippi komt. De mens zou zeggen, de geest van deze wereld, zou zeggen, nou je gaat naar Filippi, dan moet je naar de markt gaan, je moet naar een plek gaan waar veel mensen zijn, want daar heb je het meest succes. Nee, hij gaat naar een gebedsplaats. En dan ontmoeten ze dan een vrouw, en dat is Lydia, en zij bekeert zich. En de Heer opent haar hart. En dat is het. En dan komen ze in de gevangenis doordat er een waarzeggende geest wordt uitgeworpen bij een meisje, bij een vrouw. En dan is er een gevangenisbewaarder die tot bekering komt. Zie, het is dus helemaal niet zoals wij het zouden doen. Maar Paulus zingt daar lof in die gevangenis terwijl zijn rug opengeslagen is met Silas. En dan staat er, even kijken... Omstreeks middernacht echter baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Vers 25 van hoofdstuk 16. En hier aan het einde van zijn leven, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Mooi hè? Ik ben ontzettend onder de indruk gekomen van Paulus van Tarsus. Niet omdat deze man nou zo bijzonder is. Is die ook wel natuurlijk, maar vooral om wat de Heer heeft kunnen doen in deze man. Dat is ongekend. Ik ben bezig met alle brieven van Paulus te behandelen op deze manier. En we zijn nog lang niet klaar, maar iedere keer denk je weer, tjongejonge, wat een geloof, hè? Wat een dienst heeft deze man verricht voor de Heer. Maar hij eindigt hier weer met de lof aan hem. Na het amen volgen nog een paar groeten, omdat de Heer ons toch wil bemoedigen in deze brief, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, het is allemaal niet veel meer, en zwaar en moeilijk. De Heer wil ons bemoedigen dat er altijd, ondanks boze mensen en bedriegers, ook hele bijzondere gelovigen zijn. De eerste zijn Prisca en Aquila. Groet hen. Nou, dat waren hele, hele actieve mensen. Ze waren goed onderlegd in de weg van God. Handelingen 18, vers 26. Aquila betekent arend en Prisca betekent oud of oudje. Of eerwaardig als het om Priscilla gaat. En ze waren oud Corinthiërs. Ontvingen hen Paulus dus in hun huis. Hadden een gemeente in Rome in hun huis. Waarschijnlijk dus ook in Corinthe en ook nog in Efeze. Dus kun je nagaan wat die mensen allemaal hebben gedaan voor de Heer. Ongelooflijk. Het huis van Onesiphorus, dat doet vermoeden dat hij ontslapen was, maar dat is niet helemaal zeker. Maar er staat huis en een echtpaar en een huis. Dat betekent dat de Heer, en dat is echt een algemene regel in de Bijbel, de Heer wil zijn zegen geven in gezinnen. En dat brengt ons op het lastige thema waar ik niet heel veel over kwijt kan vanwege de tijd. Maar het koninkrijk van de hemel is altijd een gezin. De gezinnen worden gezegend. De gemeente is altijd individueel. Je komt in de hemel door je persoonlijk geloof. Maar het huisgezin is belangrijk. Want daar, zegt ook de Bijbel, als één gelooft zijn de kinderen geheiligd in dat geloof. Ze komen niet in de hemel, maar ze bevinden zich op een plaats van zegen. En als in Handelingen 16 Lydia wordt gedoopt, wordt haar huis gedoopt. Dat geldt ook voor de gevangenisbewaarder. Het gezin, het huis, is altijd dat daar waar de Heer zijn zegen wil geven. Op een uiterlijke manier dan uiteraard. En dan vers 20. Erastus is in Korinthe gebleven. Komt in Romeinen 16 voor. Hij was een belangrijke persoon daar. En Trofimus heb ik in Miletus ziek achtergelaten. Het zijn allemaal mensen die dienst voor de Heer vervullen. De een daar en de volgende daar. En dat geldt ook voor jou. Je kunt je eigen naam invullen. En je eigen woonplaats. En dan je afvragen of je daar echt een dienst vervult. Trofimus, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd over dit vers. Met name vanwege de charismatische claims over ziekte en genezing. Maar Paulus had hem achtergelaten terwijl hij ziek was. Kennelijk kon Paulus niet beschikken over de gave om mensen te genezen, te pas en te onpas. Of wilde hij dat niet? Dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk. En mijns inziens is het zo dat de regel is, dus er zijn ook altijd uitzonderingen, dat gaven van genezingen altijd tekenen zijn voor ongelovigen, zie Markus 16, vers 17, waar overigens ook talen worden genoemd, die tekenen zijn voor de ongelovigen. En genezingswonderen horen daar dus ook bij. Ik wil niet zeggen dat er nooit een gelovige wonderlijk genezen wordt in de schrift, maar dat is zeer uitzonderlijk. Ik geloof in Handelingen 9 is er een geval. Ik zal het even snel moeten opzoeken of dat klopt. Ja, klopt. In Handelingen 9 zien we dat Petrus rondreisde, dat hij bij de heiligen kwam die in Lydda wonen en hij vond daar een man genaamd Aeneas. Het is niet helemaal duidelijk of die man dan tot die heiligen behoort, maar goed. En deze man wordt dan genezen. Maar in ieder geval, de algemene regel is Markus 16, vers 17. Daar wordt gezegd: hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen. En een teken is altijd voor de ongelovigen. Want wij behoren tot de gemeente. Wij hebben niet met tekenen van doen, maar met het geloof. Dat ziet op de Heer. En er worden vier tekenen genoemd. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In nieuwe talen zullen zij spreken. En met hun handen zullen zij slangen opnemen. En als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden. En dan de laatste is: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Dus een teken dat alle ziekten op wie de handen gelegd worden beter. Allemaal. Dus niet één wel, ander niet. Op de zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen beter worden. Dat is een genezingswonder. En vandaag hebben wij te maken met het gebed voor de zieken. En ik zeg nogmaals, het is een regel. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Er zijn natuurlijk altijd weer uitzonderingen. Maar over het algemeen is dit wat de Bijbel zo wel leert, denk ik. Het is niet een middel van genade voor hen die tot het huis van het geloof behoren. Trofimus was ziek. Timotheus was zwak, lichamelijk gezien. Paulus was ziek, Galaten 4. En zo zijn er nog een paar te vinden. Ziekte is niet altijd iets wat te maken heeft met ongeloof. Maar er is nog veel meer over te zeggen, maar er is nu niet de tijd voor, denk ik. Vers 21. Beijver je voor de winter te komen. Want ja, Paulus, die was ook een mens. En de winter was verschrikkelijk in zo'n gevangenis. En Paulus vraagt hem te komen om hem gezelschap te houden. En hem nog te spreken voordat hij zou worden terechtgesteld. En dan komen er nog een paar van die mensen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. Die groeten hem. Die broeders waren dan de gemeente in Rome. En je kunt je eigen naam misschien ook wel invullen ooit. Je zegt van, hé, ik hoor ook tot het gezelschap wat zich verbonden weet met Paulus. Ook al kennen we hem niet, maar waar we toch wel toe willen behoren tot mensen, gelovigen, die dat onderwijs zo graag willen bekendmaken. En nogmaals, dat onderwijs stuit altijd, hoe vreemd dat ook klinkt, op verzet. Want mensen willen liever hun eigen gewoontes en tradities en maniertjes behouden, in plaats van dat ze zeggen, Oké, maar wat staat er geschreven? En misschien zien we het wel niet helemaal. Oké. De Heer zij met je geest. Dit zijn de allerlaatste woorden van deze studie, van dit seizoen, maar vooral van de apostel in zijn leven. De genade zij met jullie. In onze tijd hebben we dit nodig. Dat de Heer met onze geest is en de genade met ons. En in de gevangenis, in zijn zwakheid, kon de Heer Paulus gebruiken voor de hoogste doeleinden. En in 2 Korinthe 12 schrijft hij het volgende. Hij zegt over die engel van de Satan die hem sloeg. Hierover heb ik de Heer 3 maal gebeden dat hij van mij zou wijken. En hij zei tot mij, mijn genade is u genoeg. Want de kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan komt het. Heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont. Dat is de genade. Die woont op hem. En dat is met ons ook. Als wij ontzetten tot het kennen van de Heer Jezus, zoals die geopenbaard is in het Nieuwe Testament, dan zullen we gaan ontdekken dat God ons in de zwakheid wil brengen, opdat hij ons kan gebruiken op zijn manier. De wereld zoekt welbespraakte mensen die, zoals dat heet, charisma hebben. Maar de Heer zoekt mensen die zwak zijn, die totaal niet op zichzelf vertrouwen, maar die helemaal afhankelijk zijn van de genade van de Heer. En dat is in het geval met deze apostel, die ons tot zoveel zegen is geworden. De genade zijn met jullie. En laat ons niet in de valkuil trappen dat wij deze broeder Paulus en zijn leer gaan verlaten. Laten we niet de Heer als onze allereerste liefde verlaten. En het gebeurt sneller dan je denkt. En daarom heb ik als slotopmerking: laat ons niet in deze valkuil vallen, in deze brief koesteren aan ons hart. En het lezen opnieuw en opnieuw. En opnieuw. En ik hoop en bid, en voor mezelf en ook voor jullie, en voor de gemeente hier in de Rensark, in Baan en in Bunschoot, ja, dat we meer van deze dingen gaan proeven en gaan pakken. He? Dat we gaan zeggen van, wat is onze relatie tot deze leer van deze apostel en zijn leven en de uitwerking ervan op onze persoonlijke levens in de gemeente, want hij komt spoedig. En daar sluiten we mee af. Amen.